Het nieuws stond de afgelopen weken bol van de protesten in Iran tegen het regime van Ayatollah Khamenei. Mensenrechtenorganisaties hebben het over ruim 4500 doden, maar op sociale media wordt van een veelvoud gesproken. Iran is volledig van de buitenwereld afgesloten. Informatie komt maar mondjesmaat naar buiten. Ook in Israël volgt men het nieuws over Iran op de voet vanwege de oorlog tussen deze beide landen. Toch is de relatie tussen Israël en Iran ook lange tijd goed geweest voor de komst van het regime. Kevan Shabazi en Farshid Sayed Mehdi zijn beide Iraniërs en zij zien Israël juist als bondgenoot van het Iraanse volk. Wat weten we van de situatie in Iran en hoe ziet de relatie met Israël eruit? Daarover spreken we met Farshid. Van harte welkom.
Dank je wel.
Ja, en zometeen hebben we Kevan Shabazi nog, die krijgen we nog te spreken via het beeldbel, maar jij bent bij ons in de studio. Hoe heb jij de afgelopen weken naar dat nieuws gekeken? Alles wat er gaande is in Iran, hoe was dat voor jou?
Nou, het is een pijnlijk en ook op een kant voel op hoop voor de toekomst van Iran.
Ja.
Wat gebeurt is echt een hartenschurend en niet menselijk eigenlijk hoe het Iraanse regime, Islamic Republic of Iran, die Iraniërs aanpakt.
Ja.
En aan de andere kant is heel duidelijk de hele land roepen, wij willen deze regime niet meer.
Nee,
en ook hele wereld.
Ja,
door die actie van hun ook hele wereld achtergekomen. Deze regime is niet meer spreekbaar.
Nee.
Is niet meer om verhandelen.
Nu, jij woont al een poosje in Nederland. Je bent in 1990 ben je gevlucht vanuit Iran naar Nederland. Ook voor dat regime.
Ja.
En je bent nu voorganger van een Iraanse gemeente in Almere. Wat is de impact die deze gebeurtenissen hebben op jou als persoon en ook op jouw gemeenteleden?
Nou, de impact is dat gemeenteleden niet alleen bieden, ook wij doen acties. Mm. Wij voeren acties, wij willen duidelijk maken voor de Nederlandse regering en ook andere regering in Europa dat deze regime moet weg. Help ons land.
Ja.
Laat humanitair dit aangepakt worden. En ook wij nemen acties ook bij de protesten in Nederland. Laten eigenlijk de ambassadeur van Iran verantwoordelijk stellen en teruggesturen naar het land. En ook.
Gaan de straat op.
Ja. Dat ook Iraanse revolutionaire garde in de terroristenlijst plaatsen. Dat is heel belangrijk. Die moet echt geboren dat die regime geen kans heeft om te weer op zijn voeten te staan.
Mm-hmm.
Want een van de voeten van het regime is de revolutionaire garde. Die overal handen heeft en overal de terroristische activiteiten uitvoert.
Ja. Nu, onderhoud jij nog contact met mensen in Iran? Iraniërs, familie, vrienden die daar nog zijn?
Ja, zeker. Wij hebben niet alleen de familie, ook een netwerk door alle activiteiten dat wij uitvoeren. Mm-hmm. Als u weet, ik ben directeur van Persian World Radio. Mm-hmm. Maak ik radioprogramma, 24 uur radio's digitaal.
Maar en hebben jullie de afgelopen drie weken ook contact kunnen hebben met mensen in Iran?
Ja, dit is heel moeilijk, maar via kunnen wij via Sterling contact krijgen met Iraniërs die die faciliteit hebben. Maar de totaal is internet en telefonie geblokkeerd.
Mm-hmm.
Naar buiten kunnen ze ook bellen, een aantal mensen van mijn familie en ook mensen in ons team met de telefoon gebeld. Maar elke minuut is bijna 10 euro.
Zo.
Het is niet betaalbaar.
Nee, wat zeggen ze dan tegen jou?
Gewoon dat zij zijn levend, zij geven eerst de informatie over hoe zij zijn.
Ja.
En ook geven door de cijfers dat die uitkomt, moet je gemeenvuldigen met 4 of 10. Want het zijn veel doden zijn.
Ja.
En ook vertellen ze hoe worden overhandeld over de doden van het lichaam van de mensen.
Ja.
Dus dat lichaam wordt niet teruggegeven aan familie of moeten ze betalen tussen $6,000 tot $9,000 voor één lichaam. En terwijl het gemiddelde salaris in Iran is 100 euro.
Ja.
Die voorstel is niet betaalbaar.
Nee. Ja, over Iran gaan we het zo meteen nog verder hebben. We kijken in deze uitzending ook altijd naar de actualiteit, wat er de afgelopen dagen in het nieuws is. Nu kwam vandaag in het nieuws dat Trump, de president van Amerika, heeft gezegd dat de inlichtingendienst van de VS weet waar het lichaam van Ran Gvili is. Dat is de laatste gijzelaar die nog steeds vastgehouden wordt in Gaza. En Trump zegt dus dat het moedwillig, het lichaam wordt achtergehouden door Hamas. Als je dat zo hoort, denk je dat dit inderdaad een soort truc kan zijn van Hamas om zo één lichaam nog achter te houden in Gaza?
Nou, de Hamas doet van alles. Ze kunnen niet hun voorspellen en weten wat zij van plan zijn. Dus daarom moet echt met zo'n soort informatie goed onderzoeken. En ik vind dat Mossad is heel sterk daarin, kunnen ze wel achterhalen.
Israëlische geheime dienst, ja. Inderdaad.
Sterk daarin kunnen ze achterhalen wat is de plan van Hamas.
Ja, nu ondertussen gaat natuurlijk gaan de onderhandelingen over een deal tussen Hamas en Israël, die gaan verder. Trump heeft aangekondigd dat er een Board of Peace komt, een soort vredesbestuur in Gaza. En dat bestaat uit een heleboel mensen. De afgelopen dagen zijn die namen een beetje bekend geworden. Onder andere onze eigen oud-minister Sigrid Kaag, die zou daarin zitten. Maar ook vertegenwoordigers uit Verenigde Staten, uit Turkije, ja, uit Qatar en nog een aantal landen.
Ik hoor het aantal islamitische landen daar zitten, dat die zelf een sponsor zijn van Hamas.
Ja,
dat vind ik een beetje vreemd.
Wat vind je van zo'n samenstelling, van zo'n Board of Peace in Gaza?
Nou, dat willen ze graag in deze samenstelling zijn, om te laten zien, er zijn positieve kant van hun land. Maar als jij hun verdiept kijkt wat zij hebben gedaan op 7 oktober, een van de grote sponsors van Hamas op dat moment was Qatar. Mm-hmm. Maar niemand geeft het toe, maar de geld van Iran was eigenlijk geblokkeerd in Qatar. Mm-hmm. Die geld was beloofd eigenlijk voor Iraanse activiteiten, dus Hamas eigenlijk.
Ja.
Dus Hamas wacht die dat de krediet binnen is, dat die aanval gewoon uitvoeren. Dus zonder geld kunnen ze niet zo organiseren dat ze kunnen aanval doen. Dus achter die 7 oktober was ook Qatar en Iran. Dus dat moet daarover meer verdiepen eigenlijk.
Ja, dus dat moeten we natuurlijk volgen om te kijken hoe zich dat ontwikkelt. Wij gaan het zo hebben, Farshid, verder over Iran. Maar wie de gewelddadigheid van het zittende Iraanse regime aan de lijf heeft ondervonden, is columnist en schrijver Kevan Shahbazi. Hij groeide op in Iran en toen hij 17 jaar oud was, werd hij gearresteerd en gemarteld door het Ayatollah-regime. Kevan, van harte welkom in onze uitzending. Kun jij omschrijven hoe de afgelopen weken, hoe dat voor jou was, hoe jij dat hebt beleefd?
Ja, het is heel moeilijk. Ik heb in Den Haag een banner gezien van een dame. Daarop stond: jij krijgt daar de kogel, ik ga hier dood. En ik kan dat gevoel van de Iraanse dissidenten in het buitenland niet beter beschrijven dan dat.
Mm, ja, het gaat je echt aan het hart wat daar op dit moment gaande is.
Ja, het is een enorme schuldgevoel dat je hier zit en dat je niks voor ze kan doen. En terwijl je af en toe de meest gruwelijke beelden te zien krijgt. Ik heb afgelopen dagen voor onze site van Comité Iran Vrij steeds maar beelden geselecteerd en met de namen en geboortedata van mensen die zijn omgekomen. Die kun je op sociale media vinden en ja, ik moest het af en toe mee stoppen en op een gegeven moment gaat het zo ongelooflijk inhakken op je gemoed. Ja, dat je echt goed moet oppassen dat het niet te veel wordt.
Nee. Heb jij contact op de een of andere manier contact kunnen houden met mensen, kennissen of bekenden in Iran?
Afgesloten. Zelfs de vaste telefonie is afgesloten. Het land is compleet op zwart gezet. Om de misdaden die ze aan het plegen zijn, om dat zo laat mogelijk naar het buitenland te laten komen. Althans, dat het buitenland niet direct op de hoogte is van de massaliteit van een slagpartij wat ze aan het richten zijn.
Mm-hmm. Ja, het feit, hè, dat, want een aantal weken geleden hebben we in het nieuws beelden gezien van de protesten die er op dat moment in ieder geval gaande waren. Hoe komt het eigenlijk dat de protesten nu, anno 2026, zo massaal zijn opgepakt in Iran?
Dat komt doordat de samenleving een bepaalde en nieuwe fase is omgegaan. Deze samenleving heeft definitief afscheid genomen van ideologie van dat regime. En het is niet maar één onderdeel van een samenleving, bijvoorbeeld de stedelijke intellectuelen of de vrouwen, maar het is massaal de gehele samenleving. Een nieuwe fase ingegaan. Iran van januari 2026 is niet Iran van december 2025 en zal ook nooit meer zo worden.
Nou, wat zegt dit over het Iraanse volk en hoe zij er op dit moment in staan?
Nou, kijk, de gehele samenleving is tot de conclusie gekomen dat als de islam als ideologie in een samenleving de macht grijpt, dat die samenleving onderworpen wordt, dat de vrouwen hun rechten verliezen, dat de homoseksuelen en dissidenten hun leven, en dat de economie verstikt en de expansiedrift van dat regime uiteindelijk leidt tot de terreur. Dat de islam niet een huidskleur is of niet een aangeboren identiteit, maar dat er een overtuiging is dat je er afstand van kan nemen. Net als het communisme. Dat is tot die samenleving doorgedrongen. Het feit dat zij al decennia lang die samenleving hebben gechanteerd met een air van religie en dat zij vanuit hun religieuze positie wat ze hadden onaantastbaar zijn, dat is weg.
Ja. Nou ja, ondertussen blijven de veiligheidsdiensten en de revolutionaire garde, die blijven voor zover wij dat hier vanuit Nederland kunnen zien, trouw aan het regime, zo lijkt het. Is het Iraanse volk dan zo verdeeld dat je kampen hebt die trouw zijn aan het Ayatollah-regime en ook mensen hebt die zeggen, ja, wij willen dat niet meer? Is daar een grote verdeeldheid in de bevolking?
En niet in de bevolking. Ze hebben een onderdrukkingsapparaat, dat is de revolutionaire garde. Eromheen is een schild van paramilitairen en dat heet Basij. Dat is gemodelleerd aan de SA onder de nazi's. Die zitten in die wijken en intimideren mensen. Dat is alles. En hun gezinnen, dat is alles wat aan de kant van de overheid zit. Het verschil met het gewone volk is dat ze tot de tanden bewapend zijn en gewone mensen geen wapens hebben en die komen vreedzaam buiten demonstreren. En wat ze doen is met drones verschillende wijken in de gaten houden. Op het moment dat er kleine demonstraties beginnen te ontstaan, gaan ze met de motorfietsen erop af. Ze omsingelen die groep en ze schieten iedereen die op dat moment op straat is dood. Dat is makkelijk gezegd dan voorgesteld hoe dat is. Want ik heb zoveel lijken gezien met een nekschot hier op de voorhoofd van kinderen tot met ouderen, mannen, vrouwen. Ze zijn meedogenloos, omdat dit ook voor hun een overlevingsgevecht is. Want als ze Iran verliezen, hebben ze nergens anders toe te gaan.
Nee. Nou ja, je noemde ook al net, hè? Heel Iran staat nu op zwart, dus we krijgen nauwelijks informatie uit het land. Wat we wel weten is die repressie die er op dit moment is door het regime. Wat weten we wel over de situatie nu? Zijn er bijvoorbeeld nog demonstraties op dit moment of is dat echt nu out of the question?
De demonstraties die er zijn, zijn op de begraafplaatsen. Je moet de mate van wreedheid van dat regime zo voorstellen dat ze ruim 4000 euro vragen om het lichaam van dierbaren van de mensen vrij te geven om te kunnen begraven. Niet iedereen heeft dat. En dan geven ze het lichaam niet vrij. Wat ze gedaan hebben is de lichamen in de lijkenzakken allemaal neergelegd. Ze kennen de identiteiten van mensen, maar dat maken ze niet bekend. En ze dwingen de families langs alle lijkenzakken te lopen om hun eigen dierbaren te kunnen vinden. Op die manier intimideren ze de families. En op het moment dat je die 4000 euro niet hebt, dan wordt het lichaam gedumpt in een massagraf. Ik heb net een bericht gelezen van iemand, een gewonde, die al 3 dagen in een lijkenzak zich had verborgen uit angst om een nekschot te krijgen.
Dat is de situatie op dit moment.
Dat is de situatie op dit moment. En in de Karaj, de stad waar ik vandaan kom, waar ook mijn eerste boek over ging, rijden ze rond met de auto, met de luidspreker. En ze waarschuwen iedereen dat ze binnen moeten blijven. En dat ze ook niet voor het ramen van de appartementen moeten komen. Zelfs als je het raam open doet, wordt op je geschoten. Het is eigenlijk een soort staat van beleg.
Wat vind je van de internationale reacties op wat er op dit moment gaande is in Iran?
Om te huilen. Ik heb net een filmpje gezien van de vertegenwoordiger van de VVD in het Europees Parlement. Die spreekt daaruit dat er 3 landen zijn die een veroordeling van het regime in de zin van plaatsing van de revolutionaire garde op de Europese terreurlijst tegenhouden. Dat is Italië, Spanje en Frankrijk. En dat is het minste wat Europa kan doen. En zelfs als je dat in Europa niet voor elkaar krijgt, dan kun je als Nederland met een aantal welwillende landen, zoals België, Duitsland, Zweden en Engeland, gezamenlijk die stap te zetten. Maar zelfs dat doet Nederland niet. Een andere stap is bijvoorbeeld de tegoeden van die mensen te bevriezen. En hun familieleden die in de weelde en luxe in Europa leven, die uitwijzen uit Europese landen. Maar die stappen worden niet gezet. Je kunt bijvoorbeeld een ambassadeur wegsturen en je eigen ambassadeur terugtrekken. Maar zelfs dat niet wordt gedaan.
Ik heb nog 1 laatste vraag aan jou, Kevan. Wat is jouw hoop voor wat er nu gaat gebeuren? Hoe de situatie zich gaat ontwikkelen?
Mijn hoop en overtuiging is dat dit regime 2027 niet gaat halen. Er is geen weg terug. Er is zoveel bloed gevloeid. De situatie zal nooit meer naar normaliteit teruggaan. Ik hoor dat er niemand is in Iran die iemand niet kent die is vermoord op straat. Iran zal onder dit regime nooit meer normaal worden. Dit is het begin van het einde van dit regime. Daar ben ik echt van overtuigd.
Ja, hopelijk een goede en hoopvolle toekomst voor jouw volksgenoten daar in Iran. Kevan, hartelijk dank voor je toelichting en ook sterkte in deze situatie.
Dank je wel.
Farshid, Iran en Israël zijn al tientallen jaren aardsvijanden van elkaar. Jij ziet dat een beetje anders. Kun je uitleggen waarom?
Kijk, dit aardvijand is niet van Iran en Israël. Dat is Islamic Republic of Iran en Israël. Dat is Revolutionaire Garde en Israël. Dat Iraniërs willen duidelijk maken tegen de wereld. Wij zijn geen vijand van Israël. Wij houden van de volk. Wij hebben heel veel geschiedenis. Wij hebben heel diepe geschiedenis. Als wij verdiepen in onze Bijbel, wij zien onze geschiedenis, dan heeft die meer dan 3.000-4.000 jaar zit in bij elkaar. Ja. Dus dat hebben wij wortel eigenlijk met elkaar. Ja. En het Iraanse regime, Islamic Republic of Iran, die probeert die wortel afbreken van alle kanten. Ja. Dus probeert bijvoorbeeld vanaf kind, ik was ook op school in Iran, ik moet op de vlag van Israël lopen.
Je moet er overheen lopen.
Ja, en ik moet gewoon zeggen dood aan Israël, dood aan Amerika. Dit regime wou graag vanaf kind mensen manipuleren en hersenspoelen. Mm-hmm. Dat zij gewoon haat hebben. Ja. Er zijn wel mensen die echt, ik merk ook, die heeft geaccepteerd. Dan die gaan echt die haat hebben, maar zij weten niet waarom. Mm-hmm. Waar komt die
van? Kan je vertellen hoe dat voor jou zelf was? Want jij bent natuurlijk geboren, opgegroeid in Iran.
Ja, voor mij.
Wat was Israël voor jou dan toen?
Nou, voor mij Israël toen, moet ik zeggen, toen middelbare school, had ik dus haat en was een vijand, enemy. Totdat ik zelf achtergekomen in islam, kon ik niet de juiste God vinden. Ik ben helemaal teleurgesteld in islam. Mm-hmm. Toen was ik 17 jaar, toen zag ik, God, dit is geen religie voor mij, dit is geen godsdienst voor mij. ik zocht u, maar het is niet in deze richting, ik zie u niet aanwezig. Dus ben ik afstand genomen. Probeer ik daarna even studeren daarover en kom ik achter dan historisch van Iran. Waar wordt veranderd door eigenlijk Islamic Republic of Iran?
Ja.
Ook op de school, onze geschiedenisboek wordt geschuurd. De stukje dat was positief over andere volken, over het kingdom van Iran, die wordt uitgehaald. Alles wat die islam eigenlijk verspreidt of islam verhoogt of highlighten zijn over de islam, die wordt daar achtergelaten. Dat moeten wij studeren.
Ja, maar dus, toen ontdekte je dus dat er eigenlijk meer was dan wat je had geleerd.
Ja, toen ontdekte ik dat is totaal anders. Dat is de relatie met Israël zit heel diep. Wij zijn de volk dat wij samen gegroeid. Mm-hmm. Ik kon even voorbeelden geven. Esther. Boek van Esther was in Iran. Daniel was in president van Iran. Nehemia was wijnschenker van Iran. En Azra, Habakkuk, allemaal dit gebeurt eigenlijk in Persia, dat hij nu Iran heet. En deze regime is eigenlijk helemaal boos is van de Iraniërs en van Iran, dat die zoveel samen met het Godse volk gewandeld en ook gesupporteerd eigenlijk.
Gesteund.
Gesteund, ja. Want dit zie je ook bij Esther.
Ja. En leg nog eens uit, wat zie je dan bij Esther?
Nou, de Esther was een koningin eigenlijk in Iran. En zij was de volk van haar, de Joodse waren in probleem. Mm-hmm. Toen zij is gewandeld en naar koning gegaan en zegt hij, mijn volk is onder attack van deze regels dat heeft hij gegeven om de Joodse dood te maken. Wie niet buigt tegen hun beelden. Dus op die manier heeft een Esther gedurfd en op de support van koning. Aan op dat moment hebben ze dit eigenlijk de andere orde naar buiten komt, dat die Joodse kunnen zichzelf verdedigen.
Mm-hmm.
Dus daar is eigenlijk de volk beschermd.
Ja.
En bij Nehemia, hij was een huilend naar de koning en zegt, hoe kon ik voor jou blij zijn en voor jou wijn schenken als mijn land, de muren zijn gestort en ook de vijand valt mijn volk aan.
Ja.
Dus daardoor zie je dat daarna heeft een koning hem rijkdom gegeven en mensen gegeven om de muren van Jeruzalem te maken. Mm. Nog steeds bij de poorten van Jeruzalem, jij kon de naam van de chef van de militie van Iran zien, die daar is gestaan.
Dus die band die is er zeg maar echt vanuit die Bijbelse tijden.
Ja.
Wat betekent dat voor jou als christen en als Iranier, om te weten dat die band er al duizenden jaren is tussen Iran en Israël. Wat betekent dat voor jouw relatie tot Israël nu?
Voor mij is dat eigenlijk heel duidelijk. Iran was in plan van God.
Mm-hmm.
Kijk, toen Kurush zei in mijn land, zodat God van Daniel geëerd wordt, in Daniel 6. Omdat God heeft die Daniel uit de poeten van leeuwen gered.
Mm-hmm.
Dus dat is heel duidelijk. Hij roept als koning van Iran. In Iran zou de God van Daniel geëerd worden. Dus voor mij is heel veel betekend. En dat die Joodsdom eigenlijk op dat moment. En Gods wil eigenlijk moet in Iran doorgaan.
Mm.
Maar toen kom ik achter dat Iraniërs hebben ze gebuigd tegen islam. Zij komen met een oorlog, met precies hetzelfde wat er nu gebeurt, met de nieuwe wapens. Op dat moment was met de mes van zwaar, hebben ze mensen doodgemaakt. En daar waren ze bang. Daarom hebben ze gebuigd tegen islam.
Ja.
Die buiging van tegen islam eigenlijk macht gegeven aan de land en de toekomst van de land eigenlijk, dat die nu zit in heel grote ellende.
Ja. Dus je zegt van het volk heeft toen gebogen, toen de Ayatollahs de macht overnam.
Niet de Ayatollahs, dat gaat over de 300 jaar geleden, toen islam is eigenlijk gekomen.
Net als in 1979, maar 300 jaar geleden was dat ook zo.
Dat was ook aanval geweest in Iran. En de Iran heeft hem eigenlijk geaccepteerd om de islam binnen te hebben. Terwijl die land moet de God van de eigenlijk Daniel eren en prijzen, niet Allah. Dus dit is een spirituele oorlog geworden.
Zie je dit ook, wat er nu gaande is? Zie je dat ook als
zeker
een geestelijke strijd?
Zeker, want niemand vraagt aan Ayatollah Khamenei, wie heeft jou opdracht gegeven om te Israël aanvallen en vernietigen?
Hmm.
Zij weten zelf niet. Dat is een psychisch en ook theologie dat die heer ziek is en hun stuurt om te zootjes doen. Terwijl zelf weten niet wie heeft die opdracht gegeven.
Dat is een religieuze motivatie.
Ja, waarom? Dat is een religieuze motivatie omdat de Satan of vijand is boos is op deze volk. Daarom heeft een Israël en Joodse mensen zoveel vijanden in de wereld.
Ja.
Dat is niet, kijk, als ik zie bij de verhaal van Gaza. Niemand kijkt naar 7 oktober, gaan ze kijken naar alle die daarna wat gebeurt in Israël.
Mm-hmm.
Komen ze allemaal op straat, dat die mensen worden vermoord. Waar zijn die Nederlanders nu? Dat in Iran wordt zoveel mensen doodgemaakt.
En nu heb je niet de massale.
Niks, hoor je niks. Waarom?
Hoe verklaar jij dat?
Nou, dat komt omdat de haat tegen Israël is helemaal spiritueel. Dat wordt door theologie en spiritueel en manipulatie die mensen op de straat gegooid, terwijl zij weten niet waarom hebben ze die haat. Ik geef altijd voorbeeld, ook een fanatieke pro-Palestijnen mensen.
Mm-hmm.
Ik zei, moet je voorstellen, dat was in Turkije. Iemand heeft mij gezegd, zie je wat Israël doet en dat. Ik zei, ik ben niet eens met alle die acties, maar ik moet jou vertellen. Als in Turkije wordt op één dag 5000 raketten gegooid, wat doet Turkije de volgende dag?
Terugslaan.
Of doen wat dat er nooit zoiets is gebeurd tegen jouw land.
Ja.
Dit is voor elke land, in Nederland ook. Ja. Moet je wij voorstellen, als 5000 raketten komt van een ander land naar ons toe, wij gaan niet blijven, ja. Wij gaan zorgen dat die nooit zoiets is gebeurd.
Dus je zegt, er zit eigenlijk een geestelijk aspect aan.
Dat is een geestelijk aspect. Dat is een heel grote doel achter ziet.
Ja.
En niemand vraagt aan dit. Het is heel veel verhalen kon ik vertellen, dat de mensen zoeken eigenlijk mensen verantwoordelijk maken. Maar dit is geen mens die verantwoordelijk is. Dat is een geest dat die verantwoordelijk is, dat die haat creëert in de mens. Dat zijn gewoon die acties uitroepen.
Ja. Wat zegt de Bijbel over deze tijd waarin het Iraanse volk zich nu bevindt?
In de Bijbel staat heel veel beloften over Iran. Een van de beloften is in Jeremia 49. Vers 33 tot het einde.
Mm-hmm.
God zegt ook heel duidelijk, ik zal die volk slaan, overal sturen. Er is geen land dat die Iraniërs niet kunnen vinden, of Elamieten daar genoemd wordt. En Elam is heel grote
stuk. Elam is een andere benaming voor Iran.
Ja, het is een oude naam van de heel grote stuk van Iran en Irak.
Ja.
Die grens. En God zegt, op de einde zal ik mijn troon daar opbouwen. Nou, wij komen ook dicht bij de einde.
Ja.
En ik denk dat God is bezig die volk even terugtrekken. Kijk, er zijn zoveel Iraniërs komen ze tot geloof, tot christendom, vanwege alle die ellende dat Ayatollah en mullahs gebracht.
Mm-hmm.
Zij komen naar Europa, zij komen in de kerken, of in Iran komen ze tot geloof, moeten ze uitkomen, daar groeien en bloeien. Ik ben een van de voorbeelden. Als ik in Iran was, misschien was ik iemand die zonder God was,
mm-hmm.
maar nu God heeft mij uitgehaald, mij gebruikt, door mijn radioprogramma, televisieprogramma, door mijn organisatie, door mijn kerk,
mm-hmm.
die heel veel andere Iraniërs
tot
zijn ogen worden open.
Ja.
Zij zien de haat die moeten niet hebben tegen Israël. Zij moeten de liefde van Jezus Christus delen met de wereld. En de verandering komt. En ik wil dit ook boodschap geven aan de mensen die ook kijken naar programma's. Wij als mens moeten waar wij zijn, de zegening zijn voor die land. En ook zegening zijn voor eigen volk.
Ja, nou ja, het interessante is, want de afgelopen dagen en weken zien we ook dat er ook in ons land demonstraties zijn. Je vertelde het net dat jij dat ook met je gemeente organiseert. En wat we vaak zien tijdens die pro-Persische demonstraties, gewoon om ter steun voor het volk van, van Iran, is dat er ook wel eens Israëlische vlaggen op die demonstraties zijn. Kun je dat uitleggen? Hoe kan dat er zo'n band is tussen de Iraniërs en...
Het komt omdat wij hebben geschiedenis samen.
Mm-hmm.
Het komt dat ik vertel ook dat mensen in Iran en buiten Iran willen ze duidelijk maken. Wij hebben geen haat mm-hmm. tegen elke andere volk. Wij houden van Israël.
En geldt dat wij ook voor de Iraniërs die in Iran wonen?
Zeker. Ik had de jongeren vanuit Iran bellen mij, ook door onze programma zijn aangeraakt. Zij bellen ons en zeggen, hoe kon ik een Israëliet worden? Hoe kon ik een Joods worden? Zij willen graag, en je moet je voorstellen, jongeren willen graag zoveel van deze volk afstand nemen.
Ja.
En willen ze graag Joods zijn.
Tja.
Wij hebben ook geschiedenis, in Iran zijn heel veel Joden.
Mm-hmm.
En ook door, ja, als jij hoorde, Esther, Habakkuk, Daniel, Nehemia. Dus de Joodse wonen in Perzië.
Ja.
Dus groeien zij en daar ook die volk gegroeid.
Ja.
En nu in Israël, overal jij gaat, mensen spreken Farsi. Want ze zijn Iraanse Joodse die daar wonen ook.
Ja.
Dus dat is een relatie heel dieper dan wat wij denken.
En die gaat al heel lang mee, inderdaad.
En de vijand is boos op die. Die willen gewoon die relatie afbreken.
Ja.
Daarom manipuleert kinderen op de vlag lopen, dood wensen. En alles geprobeerd, maar dat heeft toen niet gelukt om te Godse werk veranderen.
Ja.
Godse werk is dat wij als Iraniërs moeten zegening vragen voor Israël.
Ja.
Ik herinner mij dat Derek Prince was een gast in onze conferenties.
Mm-hmm.
Het was ook de laatste keer dat hij op het podium spreekt.
Derek Prince is een bijbelleraar.
Ja, ja. Bijbelleraar. Ja. Hij was in Israël gewoond.
Mm-hmm.
En toen de laatste keer hij was achter het podium staan en hij spreekt. Hij vertelt wat dat in mijn hart heel diep aanraakt. Hij zegt, na 27 jaar preken voor mensen, ik heb nu juiste woord voor het juiste volk.
Hm.
Iraniërs, zegen Israël.
Ja. We gaan een beetje naar een afronding toe, Farshid. We zien de afgelopen weken natuurlijk die massale protesten in Iran. Informatie komt maar heel weinig binnen, dus we weten ook allemaal niet precies wat er op dit moment gaande is. Hoe zie jij de nabije toekomst voor het Iraanse volk?
Nou, de toekomst is op dit moment, wij zien door alle situaties, de Iraniërs willen deze regime niet meer.
Mm-hmm.
Na deze regime met volle macht willen ze gewoon blijven regeren en dit gaat die volk vernietigen als zij niet weggaan. En wij als Europese landen moeten wij hun nu helpen. Ik ben blij dat alle die acties die nu komen ze achter allemaal, dat deze regime niet te spreken. Deze regime niet om te handelen.
Nee, dus, maar het is een beetje ingewikkeld. Hoe kan ik helpen? Hoe kan de kijker helpen? Wat kunnen wij doen voor het Iraanse volk op dit moment?
Wij moeten allemaal druk opzetten dat de revolutionaire garde op terroristenlijsten staan. Mm-hmm. Dan zorgen wij dat dit regime zwak wordt. Want alle businessen gaan door de revolutionaire garde, IRGC.
Ja.
En ook zorgen dat de ambassadeur van Iran die gaat. En ambassade die zelf die teruggestuurd wordt naar het land. En dit eigenlijk maakt die zwak. Dat zij weten dat de wereld die sponsor hun niet.
Mm-hmm.
Eigenlijk wij in Europa, moet ik heel eerlijk zijn. Wij in Europa, omdat wij willen achter ons voordeel gaan, relatie gehouden met die islamitische regime.
Ja.
En die relatie heeft hun geld gegeven om die geld als een kogel in de hoofd van de Iraniërs te gooien.
Ja.
Dus wij zijn een stukje schuldig eigenlijk daarin. Dit moeten wij goed maken.
Wat kunnen wij als christenen doen, juist voor jouw volk? Hoe kunnen wij bidden?
Gebed is erg belangrijk. Ja. Ik wil graag dat gebed wordt voor Iraniërs, voor bescherming van Iraniërs. Bidden voor Reza Pahlavi, de zoon van Shah. Hij is heel positief tegen de christenen en joden en
dat
ook al geloof.
Hij is de oppositieleider, hè?
En hij is de leider. Bid dat God hem beschermt en wijsheid geeft. Hij is heel goed bezig. De hele Iran heeft respect voor hem.
Mm-hmm.
Dus wij als christenen ook staan achter hem eigenlijk. Wij willen graag dat door leiding van hem en God eigenlijk ook de land vrijkomt.
Yeah.
En dit zijn de punten dat wil ik graag bieden. En bied ook voor onze als christenen, als onze programma's die veel mensen bereikt en ogen van mensen open wordt. Want ik geloof dat door waarheid mensen worden vrij.
Amen. Zou je met ons willen bidden?
Ja, graag. Heer Jezus, wij zijn zo dankbaar dat u alles in controle heeft. Als in Iran of overal niks op zijn plekje is, maar u bent op uw troon en u regeert. Ik wil graag bieden dat mijn volk helpen. Hun wijsheid geven, hun beschermen, dat die uitkomen van die situatie. Laat de handen van de vijand die weggaat vanuit Iran, laat ze uw naam verheerlijk wordt en vergroot wordt. Heer Jezus, ik ben zo dankbaar dat wij hebben zo diep een goede relatie met Israël. Ik wil Israël zegenen en zeggen, Heer, laat die twee volk, zoals in het Oude Testament lezen, staan naast elkaar en u dienen. Want u bent grote God. En ik vraag het in Jezus' naam. Amen.
Farshid, dank voor jouw komst naar de studio.
Dankjewel.
En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven over de actualiteit, niet alleen over Israël, maar in deze weken natuurlijk ook over Iran. Ga daarvoor naar onze website cvi.nl/actueel. Daar vindt u allerlei artikelen die we regelmatig plaatsen. En ook deze uitzendingen en onze podcasts. En daarnaast wil ik u graag ook van harte uitnodigen voor volgende week, 27 januari. Dan organiseren we als Christen voor Israël de Holocaust herdenkingsbijeenkomst. Dat doen we elk jaar op 27 januari of daaromheen. Er zijn nog plekken voor beschikbaar. 27 januari om 1 uur 's middags. U bent van harte welkom. Wel eventjes aanmelden via cvi.nl/herdenken. Nogmaals heel veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.